Goedemorgen. We hebben een prachtig thema voor deze morgen. Leven door geloof. Toen wij hier naartoe reden, in de buurt van Posterholt, toen stond daar een groot bord langs de kant van de weg. En daar stond op in het Engels, never ever give up. Geef nooit op. Nou, dat vond ik wel mooi. We leven door geloof. We zien nog niet dat alle dingen aan hem, Christus, onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En we zijn als Mozes die als ziende de onzichtbare dan toch maar doorging. En niet van opgeven wist. Leven door geloof. Die tekst die komt uit het boek Habakkuk. Habakkuk hoofdstuk 2, het vierde vers, waar heel mooi staat: de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Het woord geloof komt in het Oude Testament niet zo vaak voor, maar wel hier in het boek Habakkuk. En dadelijk zal ik ook een klein beetje proberen duidelijk te maken in welke omstandigheden hij dit woord van God kreeg. Deze tekst uit Habakkuk wordt tot driemaal toe in het Nieuwe Testament geciteerd. Allereerst in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 17. Dat prachtige gedeelte waar de apostel Paulus zegt dat het evangelie een kracht van God is tot behoud, tot redding, voor een ieder die gelooft. En dan staat er iets verder, de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. En ik denk dat je kunt zeggen dat in de brief aan de Romeinen het vooral gaat om het woord rechtvaardige. Want daar is het onderwerp de rechtvaardiging. Hoe worden we gerechtvaardigd? Daarom heb ik dat ook in het rood geschreven. De vraag van Job in het Oude Testament was: hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God? Dat was een hele belangrijke vraag. Hoe kan ik überhaupt voor het aangezicht van God verschijnen? De tweede keer dat de tekst uit Habakkuk wordt aangehaald in het Nieuwe Testament is in de brief aan de Galaten, in hoofdstuk 3, vers 11. En dan ligt, denk ik, in de brief aan de Galaten het accent niet zozeer op de rechtvaardiging, maar meer op: als wij door de geest leven, laten we ook door de geest wandelen. Dus dan zou je misschien de tekst zo kunnen citeren: de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Leven. We leven door de geest. En de derde keer dat de tekst in het Nieuwe Testament wordt aangehaald is in de brief aan de Hebreeën in hoofdstuk 10, vers 38. En als je dan verder leest, in vers 39, dan staat daar: wij echter behoren tot hen die geloven tot behoud van de ziel. En als je een beetje bekend bent in de brief aan de Hebreeën, dan weet je dat in hoofdstuk 11 alle geloofshelden van het Oude Testament de revue passeren. Dan zie je al die teksten waar staat dat door het geloof Abel offerde. Door het geloof. En iedere keer komt dat terug als een soort refrein. Dus die tekst uit Habakkuk is wel heel bijzonder. Een tijdje geleden toen hoorde ik een preek via internet. Dat is best wel eens goed om te doen. Afwisseling van spijs doet ook eten. Je hoort dus een andere sound, om zo maar te zeggen. En in die preek begon iemand met een test. Een test. En hij zei aan de mensen die daar zaten het volgende. In Matteüs 19, vers 26b staat dit: bij God zijn alle dingen mogelijk. En hij vroeg toen aan de zaal: wat is daarop uw, wat is erop jou, wat is erop jullie antwoord? Nou, zeg het maar. Ja. Amen zeggen we dan. En toen zei hij, we gaan nu naar Marcus 9, vers 23. En daar staat, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Wat is er op uw antwoord? Soms. Ja. Vaak is dan ons antwoord ja, komma, maar. He, ik geloof, u kent dat verhaal wel van die vader die in nood was over zijn zoon. Kom mijn ongeloof te hulp. Ik geloof, maar ik heb zo weinig geloof. Nou ja, wat is nu geloof? Een definitie, denk ik, kun je vinden in de brief aan de Hebreeën. Ik heb dat hoofdstuk al genoemd in Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 1. Het geloof nu is een vaste grond, of de grondslag staat in de NBV-vertaling. Een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Zo staat het in de herziene Statenvertaling. In het boek staat, dat is dan een parafrase, een wat eenvoudige vertaling. Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt. Nou, dat is een heel sterke tekst. De absolute zekerheid. En een nog iets vrijere vertaling. Het is de absolute zekerheid dat wat God beloofd heeft ook in vervulling gaat. Werkelijkheid wordt. Ook al zie je het nog niet. Maar toch die absolute zekerheid. Die vaste grond die we hebben. Nou, in het Oude Testament zijn nogal wat voorbeelden van mensen die geloofd hebben. Ik heb twee voorbeelden uit het Oude Testament die ik kort even wil noemen. En dat is allereerst Habakuk. Dat is een kleine profeet. En die kleine profeten zijn altijd moeilijk te vinden. Habakuk, de profeet staat na Nahum en voor Zefanja. Maar dan is het nog moeilijk om het te vinden. Maar goed, het is een van de kleine profeten. Habakuk, die in een hele moeilijke tijd leefde. De Galdeën werden door God opgeroepen. God verwekt de Galdeën, staat er, een machtig volk, om zijn volk te straffen. Het volk van Habakuk. En Habakuk, die ziet onder zijn eigen volk ook allerlei onrecht, allerlei ongeloof, een gebrek aan godsvrucht. En hij klaagt dan ook. De klacht van Habakuk zie je in hoofdstuk 1. Hij zegt in vers 2, hoe lang, Heere, roep ik om hulp en gij hoort niet. Schreeuw ik tot u, geweld en gij verlost niet. En wat daar verder staat. Dus hij uit zijn klacht bij God, dat mogen wij ook doen. En dan krijgt hij een antwoord van de Heere God, dat is hoofdstuk 2. In hoofdstuk 1 overigens zegt hij ook een aantal dingen die wij net ook in onze liederen gezongen hebben. Namelijk dit, dat God een rots is, dat God heilig is, vers 12. Dat God de Heere is, Yahweh, de God van het verbond, de God die dus trouw blijft tot in eeuwigheid, die onafhankelijk is van het gebeuren in deze wereld, die gezegd heeft, ik ben die ik ben of ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is geweldig dat je op die God ook mag bouwen, op vertrouwen. En van die God krijgt hij dan ook een antwoord in hoofdstuk 2. En dat is heel mooi. Als je bidt en een klacht uit naar God toe, dan moet je je ook niet omdraaien, weglopen en vergeten wat je gebeden hebt. Bij Habakuk zie je dat zo mooi. Hij gaat dan ook staan op een wachttoren en wil uitkijken naar het antwoord. Dat moeten wij ook doen. Een antwoord verwachten. En hij zegt in hoofdstuk 2, vers 1, ik wil gestaan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal. En wat ik moet antwoorden op mijn klacht, naar de mensen dus van het volk. Toen antwoordde de Heere mij. Is dat niet geweldig? En wat zegt God dan? Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, dat is een ouderwets woord voor uitblijven, verbijt het, dat is een ouderwets woord voor verwacht het. Want komen zal het gewis. En dan komt die tekst. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. In vers 4. Dus God geeft een antwoord. En hij zegt, het zal in vervulling gaan. Maar het vraagt geloof van jou. Naakt vertrouwen, om zo maar te zeggen. Naakt geloof, zonder iets wat je ziet. Het vraagt geloof van jou. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nou, in hoofdstuk 3, nadat er in hoofdstuk 2 nog een aantal dingen worden gezegd over de Galdeeën. In hoofdstuk 3 is dan een lied. En dat is ook mooi dat ons bidden en ook het antwoord dat God geeft resulteert in een lied. Er staat boven het gebed van Habakuk de profeet. Maar er staat op, en dan wordt er een Hebreeuws woord gebruikt dat de betekenis heeft van luid klagen. Dat woord wordt ook nog één keer gebruikt in Psalm 7, in de aanhef van Psalm 7. Daar staat een klacht van David. Luid klagen, een lied dat eigenlijk heel heftig begint. Maar wat dan eindigt met snarenspel. Dus van een heel heftig, krachtig begin gaat het langzamerhand naar snarenspel. Loopt het over in rust. En het is ook zo mooi dat aan het eind van dat lied dan ook Habakuk zegt, al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn. Never ever give up. De vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren. De schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn. Nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. De Heere, Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden. Hij doet mij treden op mijn hoogte. Voor de koorleider met snarenspel. De rust lijkt wel teruggekeerd in zijn hart, in zijn ziel. Dat is een van de voorbeelden uit het Oude Testament, Habakuk. Leven door geloof. Weten dat de vijand op je afkomt, dat het volk zelf ongehoorzaam is en er een gebrek aan godsvrucht is en dus ook die straf verdiend heeft. Je klacht uiten naar God toe, wachten op een antwoord en te horen krijgen, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Op termijn komt het weer goed. En dan uitzicht krijgen op de Heere God, dat is hoofdstuk 3. U moet dat hoofdstuk thuis maar eens voor uzelf lezen. Het is een moeilijk hoofdstuk, maar er staan best wel een paar verzen in die dan oplichten als het ware. Die je bemoedigen, laten zien wie God is. Om dan aan het eind van dat lied te eindigen in de rust. In een overgave aan God en in het vertrouwen op God verder gaan. Een andere profeet in het Oude Testament, Habakuk, was een tijdgenoot van Jeremia, is Jeremia. En daar zullen we nu even kort naar kijken. Jeremia, die in een iets later stadium het volgende ervaart, in hoofdstuk 32. Jeremia is daar in grote nood. Habakuk krijgt nog te horen dat God de Galdeën gaat verwekken, dat dat volk gaat komen. Toen Jeremia dit hoofdstuk schreef, toen lagen de Galdeën al voor de poorten van Jeruzalem. Toen was de vijand al gekomen. Het strafgericht van God stond al voor de deur. En Jeremia zelf verkeerde in hele moeilijke omstandigheden, want in Jeremia 32 staat het volgende in vers 2. De profeet Jeremia was opgesloten in de gevangenhof. Dus hij was ook nog eens als profeet door zijn eigen volk opgesloten. Je moet je voorstellen dat je een prediking hebt tot het volk van God. En dat je het volk van God ook op je hart draagt, bewogen bent over dat volk van God. En dat de luisteraars je afwijzen, zich van je afkeren en je in de gevangenis zetten. Want dat was het geval. Hij was in de gevangenis. En als hij dan in de gevangenis is, dan komt het woord des Heren tot hem in vers 6. En dan krijgt hij een bepaalde opdracht. God draagt hem op om een akker te kopen in het gebied van Benjamin. Een akker te kopen? Jeruzalem is omsingeld. Het land is al helemaal ingenomen. Moet ik een akker kopen? En dat wordt bevestigd dat hij dat moet doen, want hij krijgt het tot tweemaal toe te horen. En hij schrijft een koopbrief en laat die ondertekenen. Nou, dat is een hele... Daar is heel veel geloof voor nodig om een akker te kopen, terwijl dat land al ingenomen is door de vijand. En dan bidt hij, eerst heeft hij zijn klacht geuit tot God, dat zijn de eerste versen, en dan bidt hij in vers 16 het volgende. Toen bad ik tot de Heere nadat ik de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, gegeven had. Ach, Heere, Heere, zie, gij hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en uw uitgestrekte armen. Dat is geweldig, hè? Dat waar het hele gebied misschien moeras lijkt, je toch een vast punt zoekt in het moeras. En dat vaste punt is altijd God. Dat is de Heere. Dat is Adonai Yahweh, de Heere. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt, de schepper van het heelal, van het universum. En dat je God herinnert aan zijn grote kracht en zijn uitgestrekte arm. En dan zegt hij, niets zou te wonderlijk zijn voor u. En dat is ook zo. En als hij dan gebeden heeft en die geloofstaal toch op zekere hoogte geuit heeft, dan krijgt hij van de Heere God ook een antwoord. En dat zien we dan in vers 26, maar voordat ik dat antwoord lees, eerst nog even de situatie waarin Jeremia zat, vers 24. Zie, de wallen zijn tot aan de stad gekomen om die in te nemen. En de stad is gegeven in de macht van de Chaldeeën die tegen haar strijden door het zwaard, de honger en de pest. Ja, wat gij gesproken hebt is geschied. En zie, zegt Jeremia dan, gij aanschouwt het. Toch hebt gij zelf tot mij gezegd, Heere, Heere, koop u de akker voor de prijs en laat het door getuigen bekrachtigen. Terwijl de stad in de macht der Chaldeeën is gegeven. En dan komt het antwoord. Toen kwam het woord des Heren tot Jeremia, zie, ik de Heere ben de God van al wat leeft, zou voor mij iets te wonderlijk zijn. Nou, dan moet u dat hoofdstuk thuis maar lezen. Maar dat eindigt dan, dat hoofdstuk, met de woorden, vers 44, akkers zal men voor geld kopen en koopbrieven, en ik voeg er even tussen, weer schrijven. Want ik, het laatste vers, zal in hun lot een keer brengen, luidt het woord des Heren. Nou, daar was dus ook geloof voor nodig. Leven door geloof. Zien dat alles om je heen wegvalt, een uitzichtloze toekomst, niet meer weten hoe je verder moet, en dan toch in geloof een koopbrief schrijven en een akker kopen in een gebied dat al veroverd is. Je gebed tot God richten en van de Heere God een antwoord krijgen. Voor mij is niets te wonderlijk, ook al lijkt het er nog niet op dat het in vervulling gaat. Waarop baseert geloof zich? Kennelijk op uitspraken die God doet of gedaan heeft. En ik heb daar drie poppetjes die allemaal iets voorstellen. U kent waarschijnlijk dat voorbeeldje wel. Het eerste poppetje heet feit of uitspraak van God. Dus het woord van God, feit. Het tweede poppetje heet geloof. En het derde poppetje heet vervulling of gevoel. En die drie poppetjes lopen op een heel smal muurtje. Ze lopen achter elkaar in die richting. Ze lopen die kant op. Het voorste poppetje heet feit. Dat is het woord van God. Zolang het middelste poppetje geloof voor zich kijkt op dat wat God gezegd heeft, gaat het goed. Het is een smal muurtje. Maar op het moment dat hij denkt van waar blijft nou de vervulling, Of ik voel niets meer en hij omkijkt, dan valt hij van het muurtje. En we kennen dat allemaal wel, die ervaring. Dat we een belofte hebben uit de Bijbel. Dat we dat ook geloven, maar dat het maar uitblijft. Het blijft maar uit. Een belofte met het oog op je werk, met het oog op het gezin, met het oog op de gemeente, met het oog op dingen die in de wereld gebeuren. Misschien dat u nu denkt aan iets waarvan u weet, ja, dat heeft de Heere God mij ooit beloofd. Maar het vertoeft, het blijft uit. En God zegt tegen Habakuk, als het vertoeft, als het uitblijft, verbijt het, verwacht het, want komen zal het gewis. Bijvoorbeeld de vraag, de wens, het verlangen naar een opwekking. Wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd. Maar wanneer het vertoeft, wanneer het uitblijft, verbijt het. Maar op een gegeven moment laat je de moed zakken en denk je van nou, het wordt helemaal niks meer. He, dat kan. En dan ben je dus bezig om te kijken naar de vervulling. En je voelt het niet, je ervaart het niet. En dan verlies je de moed en dan val je van het muurtje. In het Nieuwe Testament is er een heel duidelijk voorbeeld van iemand die zo heel mooi begon in het geloof. In Matteüs hoofdstuk 14, die Petrus toch, zouden we kunnen zeggen. Matteüs hoofdstuk 14. In hoofdstuk 14 vanaf vers 22 tot en met 33 is sprake van de storm op zee. En de Heer komt dan naar de discipelen toe. Ze schreeuwen van angst in vers 27 en terstond, direct meteen, spreekt Jezus tot hen en zegt, hebt goede moed, ik ben het, wees niet bang. En dan staat er zo heel mooi, Petrus nu antwoordde hem en zei, Heer, als u het bent, beveel mij naar u toe te komen over het water. Dat is belangrijk. Daar zit iets in van verwachting, van geloof bij Petrus. En dan komt het feit, dan komt het woord van God, het woord van de Heer. Namelijk de Heer zegt, kom. Dat is een duidelijk woord van God, kom. En misschien heeft iemand van jullie wel in een bepaalde situatie dat woord zo horen spreken tot zichzelf. Dat de Heer zegt, kom, dat hij je een opdracht geeft. En dan doet Petrus ook iets, dat is geloof. Petrus klimt uit het schip. Hij verlaat de veilige omgeving van het scheepje waar hij is. En als hij dan over het water naar Jezus toeloopt, en dat is eigenlijk leven door geloof, een gelovige wandelt altijd op water. Wij leven door geloof. Dat principe, dat is ons hele leven. We leven door geloof, we wandelen op water. Als die dan over het water loopt en het goed gaat, zolang hij op Jezus ziet, dan komt daar plotseling het moment dat hij kijkt of voelt. In de NBV staat, toen hij voelde hoe sterk de wind was. Hij voelde hoe sterk de wind was. En dat doen wij dan ook vaak. Dat we voelen en dat we denken van, het gaat mis. Dat we niet langer meer kijken naar de belofte, naar het woord van God. Dat we niet langer meer door geloof over dat muurtje wandelen, ziende op de feiten die God heeft gezegd. Maar dat we achterom kijken naar het gevoel of naar wat dan ook. En dan, ja, dan kunnen we zomaar ineens van het muurtje vallen. En dat gebeurt dan ook, dat Petrus niet van een muurtje valt, maar hij zinkt. Hij verliest de moed. En dan krijgt hij een verwijt van de Heer. De Heer zegt tegen hem, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? En het is niet fijn, niet prettig om van de Heer een verwijt te krijgen. Maar de Heer is genadig, want direct toen Petrus vanuit zijn nood riep tot de Heer Jezus, strekte Jezus zijn hand uit, trok hem overeind en uiteindelijk komt het dan toch weer goed. En dan kunnen we ons de vraag stellen, is geloof dan zo belangrijk? Is geloof dan zo belangrijk? Ja, geloof is belangrijk, cruciaal. Want wat zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën? Zonder geloof echter is het onmogelijk hem, dat is God, te behagen. Dat is een ouderwets woord. Dat betekent zoiets als vreugde te geven. Want wie tot God nadert, moet geloven dat hij is of bestaat. De ik ben, dat hij is, in zichzelf bestaat. En dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Een uitermate belangrijk principe. Een belangrijke tekst. Geloof is belangrijk. Zonder geloof kunnen we God niet behagen. Kunnen we God geen vreugde geven. En dan bedoel ik niet alleen geloof met het oog op de eeuwigheid. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar ook geloof met het oog op de dingen van elke dag. Het leven van alle dag. De ogen van de Heere gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan hen wie hart volkomen naar hem uitgaat. God zoekt naar mensen aan wie hij vreugde beleeft. Die geloven in de praktijk van alle dag. Die net als Abraham zijn, over wie ik nu niets zal zeggen, of in ieder geval alleen dit. Die bleef geloven, ook al zag hij nog niet dat wat God hem beloofd had, Isaac, in vervulling gaan. Geloven, belangrijk. In de brief aan de Hebreeën, in hoofdstuk 11, dat hoofdstuk dat ik al genoemd heb, wordt dan ook heel veel gezegd over dat geloof. In Hebreeën hoofdstuk 11, we zullen daar een aantal dingen uitnemen. Allereerst dit in vers 3, aspecten van het geloof. Een van de eerste dingen die we door het geloof weten, heeft te maken met de schepping. Geloof in de schepping. Door het geloof begrijpen wij, Hebreeën 11 vers 3, dat de werelden, de wereld, door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Als je de eerste hoofdstukken uit de Bijbel schrapt, wat gebeurt? Dit is wel het eerste waar de brief aan de Hebreeën, wanneer die spreekt over het geloof, mee begint. Geloof in de schepping. God is de schepper. Daarom mag je teruggaan naar het boek Genesis, hoofdstuk 1, 2 en 3. En dan zie je hoe belangrijk dat is. En door het geloof begrijpen wij dat. Onvoorstelbaar. En God schenkt ons dat geloof. Het tweede, wat belangrijk is, is geloof in het offer in het boek Genesis. Eigenlijk, in het boek Genesis zie je al in de kiem alles wat nodig is om christen te zijn. En alles wat verderop in de Bijbel ook meer en meer duidelijk wordt. Geloof in het offer. Wat staat er in Hebreeën 11, vers 3? Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn. Een beter slachtoffer. Dat is heel bijzonder. Want hij offerde een dier. Een eersteling. Een eersteling. Het belangrijkste dier. En van hun vet. Een mooi dier. Dat offerde hij aan God. Hij moest slachten. Hij had zich al gerealiseerd. En die boodschap had hij van Adam en Eva ook doorgekregen. Dat er zonder bloedstorting geen vergeving is. Ook dat offer van Abel dat hij bracht, was al een heenwijzing naar het offer van Christus. In de kiem zie je daar al het evangelie. Vervolgens, als je dan weet wat redding is, en als je besef hebt van God als schepper, komt het volgende: je moet leren wandelen met God. En dat doe je ook door geloof. Dat is Henoch. Geloof moet je hebben om God te behagen. Dat woord behagen in de Septuaginta, de Septuaginta vertaalt zo het woord wandelde, de Griekse vertaling van het Oude Testament in Genesis 5, vers 24. In Genesis 5, vers 24, wordt dus het woord wandelen vertaald met behagen in de Septuaginta. En dat wordt hier overgenomen in de brief aan de Hebreeën. Geloof om God te behagen, vreugde te geven. Geloof om met God te wandelen. Gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard in het evangelie. Op grond van geloof, tot geloof, zegt de apostel Paulus. In sommige vertalingen wordt dat zo gezegd. Op grond van geloof, tot geloof. Dat betekent, van het begin tot het einde is ons leven een leven door geloof. Wordt gekenmerkt door geloof. Dus ook nadat we tot geloof gekomen zijn door het offer, moeten we leren wandelen door geloof. Wandelen met God. Een volgend principe. En dan opnieuw een principe in het leven van Noach. Van Noach staat dat hij geloof nodig had om een ark te bouwen tot redding van zijn gezin. Tot redding van zijn huis. Door het geloof heeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden. Dus God had hem iets laten zien, geprofeteerd, dat gaat er gebeuren. Een goddelijke aanwijzing. En 120 jaar lang heeft Noach gebouwd aan de ark zonder dat het regende. Zonder dat de vloed kwam. Daar heb je geloof voor nodig om door te gaan. En hij heeft het gedaan. En hij heeft dat gedaan met het oog op zijn gezin. Op zijn huis. Dat is hartstikke praktisch voor ons. Er zijn hier veel gezinnen. Mannen, vrouwen met kinderen. Wij hebben een goddelijke aanwijzing ontvangen in de Bijbel over wat er met deze wereld gaat gebeuren. En door het geloof, daar heb je geloof voor nodig, ga je nu eerbiedig een ark bereiden, een plek bereiden voor je gezin, voor je huis. Je zorgt dat je gezin een veilig nestje is in deze wereld. Je thuis. Je zorgt ervoor dat het gezin in godsvrucht wordt grootgebracht. Dat God degene is die waakt over dat gezin. Je brengt je gezin voortdurend bij God door het gebed. En je zaait niet alleen het goede zaad, maar je zorgt er ook voor dat het onkruid wordt gewied. Sommige gelovigen zeggen, je hoeft alleen maar de goede dingen aan de kinderen te zeggen, dan komt het wel goed. Als je dat in je tuintje doet, dan gaat het wel verkeerd. Als je alleen maar goed zaad zaait en nooit het onkruid wiet. Je moet ook dingen soms uit het gezin wegdoen. Je moet ook dingen soms weigeren aan je kinderen. Omdat ze gewoon beschermd moeten worden. Dus beide is nodig. Het positieve onderricht aan de kinderen. Maar tegelijkertijd ook het wieden. Het zorgen dat er geen onkruid komt in het huisgezin. Noach deed dat. Tot behoud, tot redding van zijn gezin. We moeten ook geloof hebben in het toekomstige erfdeel. Dat staat in vers 8 van Hebreeën 11 en in vers 16, waar sprake is van Abraham, die geroepen werd om uit te gaan naar de plaats die hij als erfdeel zou ontvangen. Dus we moeten ook oog krijgen voor het geweldige, de voleinding van het koninkrijk van God. Ook al lijkt het er nog niet op deze aarde, uiteindelijk, God geeft ons een erfdeel. We moeten dus ook gefocust zijn op de toekomst en niet alleen op het heden. En we moeten vertrekken zonder te weten waar we komen gaan. Dat is wandelen door geloof en dat is moeilijk. Plan je route voordat je vertrekt, staat overal nu op de autosnelweg met grote borden. Omdat men natuurlijk niet wil dat we terwijl we rijden op die tomtom gaan zitten kijken en dan een ongeluk maken. Plan je route voordat je vertrekt. Maar Abraham vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Daar had hij geloof voor nodig. Hij wandelde, net als Petrus, op water, om zomaar te zeggen. Als ziende de onzichtbare. En wij kunnen zeggen, ik zie tegen de mensen van de wereld wat jij niet ziet. Voor ons is die onzichtbare even concreet als voor de mensen van de wereld hun bankrekening. Wij bouwen op de onzichtbare, op God, die voor ons even concreet is als alle zekerheden die de wereld ons, de wereld aan de mensen van de wereld geeft. Wij bouwen op God. En we moeten geloof hebben in de opstanding. Dat zijn maar een paar elementen, aspecten van het geloof uit de brief aan de Hebreeën, vers 18, waar sprake is dat van dit dat Abraham overlegde bij zichzelf. Hij heeft overwogen dat God machtig was Isaak zelfs uit de doden op te wekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis teruggekregen heeft. Geloof in de opstanding. Prachtige aspecten van het geloof. Geloof hebben we nodig. En als we dan kijken naar de evangeliën. Toen ik mijzelf voorbereidde voor het onderwerp leven door geloof, heb ik ook de concordantie gepakt en gedacht, wat staat er nu in de evangeliën over het geloof? Nou, er staat heel veel over het geloof in de evangeliën. Een aantal teksten wil ik graag doornemen met jullie. Allereerst Matthäus 8, vers 10. Daar is sprake van de genezing van de knecht van de hoofdman. En iedere keer mogen we onszelf afvragen, wat heeft dat mij te zeggen? De hoofdman van Capernaum. Een prachtige geschiedenis, een echt gebeurde geschiedenis. Je moet hem thuis maar lezen. Maar wat zien we dan als de hoofdman een en ander zegt tot Jezus in vers 10? Daar zien we dat Jezus zich verwondert. Toen Jezus nu dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tot hen die volgden, voorwaar ik zeg u, bij niemand heb ik zo'n groot geloof in Israël gevonden. En ik noem dat verwondering afdwingend geloof. En ik heb mijzelf de vraag gesteld, heeft God zich ooit moeten verwonderen over mijn geloof? Ik zou dat zo mooi vinden. Wanneer mijn Vader in de hemel, mijn hemelse papa, om het zo maar te zeggen, ineens vol trots, vol blijdschap op mij, en ik hoop dat u dat verlangen ook hebt, neerkijkt en zegt, boh, mooi zeg, die heeft dat aangedurfd, die heeft geloofd. En de Heer verbaast zich, hij verwondert zich, en misschien dat je dan denkt van, nou ja, hij was toch God, hij wist dat toch allemaal al. Maar zo moet je denk ik niet tegen die geschiedenis aankijken. Het was echte verwondering, het was echte verbazing. Het was geen gespeelde verwondering, geen gespeelde verbazing. Hij verwonderde zich over het geloof van deze hoofdman. Nou, dat vind ik een uitdaging. Heer, ik zou zo graag willen dat u zich misschien maar één keer, en als het meerdere keren zijn, dan zou dat geweldig zijn, kunt verwonderen over mijn geloof. Dat ik u een stukje blijdschap geef. Dat de Vader en de Zoon elkaar aanstoten in de hemel en tegen elkaar zeggen, moet je kijken zeg. Wauw, geweldig. Dat zou mooi zijn. Nou, dan een volgend voorbeeld uit Markus 2, vers 5. De genezing van een verlamde. De genezing van een verlamde. Een prachtige geschiedenis. En ik heb daarbij gezegd, collectief geloof. Want mensen, vier mannen, blijkt, brengen een verlamde bij Jezus. Ze worden aanvankelijk belemmerd door allerlei zaken. En dan zou je kunnen zeggen, nou ja, het zit allemaal tegen. Daar moeten we eenvoudig in berusten. We laten het zo. Nee, dat doen ze niet. Vers 4, daar ze hem de verlamde niet bij hem konden brengen, vanwege de menigte namen ze de dakbedekking weg waar hij was. En na het dak opengebroken te hebben, lieten zij het rustbed neer waarop de verlamde lag. Geloof is ook vindingrijk. Dat zou je misschien ook hierbij kunnen schrijven. Vindingrijk geloof. Maar geloof is ook collectief soms. Je kunt geloof bundelen. Dat leerde ik daar zelf uit. Als ik alleen in iets geloof, dat is al heel mooi natuurlijk. Maar als het gebundeld kan worden en ik vind nog drie andere mensen die datzelfde geloof hebben. En de verlamde denk ik ook, toen Jezus hun geloof zag, ook het geloof van de verlamde. Toen zei hij tot die verlamde, uw zonden zijn u vergeven. En later dan zorgt hij ook dat die verlamde weer kan staan. Maar we kunnen kennelijk geloof bundelen voor bijvoorbeeld een activiteit. Of geloof voor iemand die geestelijk verlamd is, die geen kracht meer in zijn geestelijke beenderen heeft, in zijn geestelijke spieren heeft om God welbehagelijk te wandelen, die moed verloren heeft of wat dan ook. Je kunt geloof bundelen voor iemand. Dat vond ik mooi, dat leerde ik er zelf uit. Collectief geloof. Nou, dat is mooi. Als twee van u eenparig, zegt de Heer Jezus in Matteüs 18, iets verlangen, even zo vrij vertaald, dan zal het hun gegeven worden van mijn Vader die in de hemel is, want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Dus je kunt geloof bundelen. Dan Markus 5, vers 34. Markus 5, vers 34. Ook een prachtige geschiedenis. De geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw. En ik heb dat genoemd ten einde raad geloof. Ten einde raad geloof. Want dat zie je bij deze vrouw. Want wat staat er in vers 25 van Markus 5? En de vrouw, een vrouw die 12 jaar een bloedvloeiing had gehad. 12 jaar. En veel geleden had van vele artsen. En alles wat van haar was besteed en geen enkele baat gevonden, maar veel eer achteruit was gegaan, had over Jezus gehoord. Dat vind ik zo mooi. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die alles ervoor over gehad hebben om maar die stroom van zonde, zo wil ik het even toepassen, in hun leven te doen opdrogen. En ten einde raad zijn. En dan uiteindelijk horen ze van Jezus. Is er dan toch iemand die ervoor kan zorgen dat ik wil het even zo geestelijk toepassen, geestelijk gezond word? Dat ik uit de macht van de zonde verlost kan worden? De zonde die mij besmet, die mij niet in staat stelt om met mensen contact te hebben. De zonde die mij niet in staat stelt om tot God te naderen, want zij was ceremonieel onrein. Ze kon niet de tempel in, ze kon helemaal niets doen. En nu ineens had ze van Jezus gehoord. Ten einde raad geloof. Dan maal je er niet meer om wat de mensen om je heen zeggen. Dan raak je Jezus aan, te midden van de mensen, zijn kleed. En terstond droogde de bron van haar bloed op. En dan wil ze eigenlijk weg. Maar de Heer wil niet dat ze anoniem blijft. Ze moet uit de anonimiteit komen. En de Heer zegt, wie is het die mij heeft aangeraakt? En dan moet ze ermee voor de dag komen. En uiteindelijk, ja, ik ben het. En ze vertelde hem de hele waarheid. En dan is Jezus zo blij. En dan zegt hij, vrouw, uw geloof heeft u behouden. Wees genezen van uw ziekte, van uw kwaal. Nou, misschien is hier iemand ten einde raad. Of kent u iemand in uw omgeving die ten einde raad is? Vertel hem of haar van Jezus. Iemand moet soms helemaal moe gestreden zijn voordat hij uiteindelijk buigt voor de Heer Jezus Christus. En al die andere artsen laat voor wat ze zijn. Al die andere oplossingen die de wereld biedt om tot vrede, tot rust te komen. En uiteindelijk bij Jezus haar of zijn geluk vindt. Matteüs 15, vers 21. Ik ben eigenlijk helemaal de tijd vergeten. Dus ik weet niet hoe lang ik nog tijd heb. Oh. Ja. Matteüs 15, vers 21 tot 28. Bij al die mensen heeft het geloof dus, want daar gaat het om, heeft het geloof het verschil gemaakt, het geloof. Dat is de geschiedenis van de Canaanese vrouw. En dat noemt de Heer groot geloof. Deze vrouw komt tot Jezus met een nood, namelijk haar dochter is ernstig bezeten. Het kan zijn dat iemand een dochter, een zoon heeft, die door omstandigheden, door eigen schuld, doordat ze de Heer de rug heeft toegekeerd, of hij de Heer de rug heeft toegekeerd, onder het beslag van de boze is gekomen, hè? In een occult circuit is terechtgekomen. Vaak gaat dat gepaard met gebruik van drugs en allerlei andere zaken. En op een gegeven moment helemaal deerlijk bezeten stond er in de Statenvertaling. Ernstig bezeten. En dan komt ze tot de Heer en zegt, Heer, Zoon van David. En ze roept en helpt, vraagt om hulp. En hij antwoordt haar met geen woord. Moet je je dit eens voorstellen? Hij wijst haar af. En de discipelen komen naar Jezus toe en zeggen, stuur haar weg, want ze roept ons na. En ik denk dat ze dit bedoelde. Stuur haar weg door haar te genezen, want zij roept ons na. Want het antwoord van de Heer luidt tot zijn discipelen. Ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Met andere woorden, discipelen, ik ga haar niet genezen om haar daarna weg te sturen. Ik ben alleen voor het huis Israëls gekomen. Maar die vrouw hoort dat ook. En dan komt ze opnieuw, huldigt hem en zegt, Heer, help mij. De tweede keer. Hij wijst er opnieuw af en zegt, het is niet juist het brood van de kinderen te nemen en wat er verder volgt. En dan opnieuw zegt ze, jawel Heer, want ook de honden eten van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Ze buigt zich zo diep voor de Heer. Ze vernedert zich zo diep. Ze verootmoedigt zich zo diep, daar blijft niets meer van haar over. Maar ze bouwt op God, op Jezus Christus, op het feit dat hij wil doen. Dat hij wil handelen, dat hij God is. Dat hij de God is die zich erbarmt. En dan antwoordt Jezus, o vrouw, groot is uw geloof. Moge u gebeuren zoals u wilt. En haar dochter werd gezond van dat uur af. Dat vind ik zo mooi. Groot is uw geloof. Wat zou het mooi zijn als iemand van u te horen krijgt van de Heer. Groot is jouw geloof. Opnieuw die verwondering bij de Heer over deze vrouw. Ze ging door. Nou, dan nog twee. Matteüs 17, vers 20. De genezing van de maanzieke jongen. En de Heer noemt dat het mosterdzaadgeloof. Het geloof dat zo klein is als een mosterdzaad, maar dat uiteindelijk bergen kan verzetten. En dan Matteüs 21, vers 18 tot 22. En de parallel geschiedenis is in Markus 11, vers 20 tot 26. Hele uitdagende teksten, hele prikkelende teksten. Het alles ontvangende geloof. Het alles ontvangende geloof. En als je nou met me meeleest in Matteüs 21, dan moet ons dat zo gaan prikkelen, dat we denken van Heer, wat heb ik nog maar weinig met u aangedurfd. Matteüs 21, vers 18, waar de Heer iets verderop in vers 21 het volgende zegt, voorwaar ik zeg u, als u geloof hebt en niet twijfelt, zult u niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar al zegt u ook tot deze berg, wordt opgeheven en in de zee geworpen, het zal u gebeuren. En alles wat u in het gebed gelovig vraagt, zult u ontvangen. Ik kreeg deze week het blad Visie binnen en op de voorpagina staat, stel nu eens dat Jezus, iets in die geest, dat Jezus meende wat hij zei. Stel nu eens dat Jezus meent wat hij zegt. Dat hij dat echt ook wil doen. Zo zouden we eigenlijk de Bijbel moeten lezen. Alles wat u in het gebed gelovig vraagt, zult u ontvangen. En dan zie ik direct al bij heel veel mensen hier allerlei vraagtekens komen. Van ja, maar ik heb al zo lang gelovig gevraagd om dit, om dat. En het is nog steeds niet verhoord. Heb ik dan te weinig geloof? Of heb ik dan getwijfeld? Want het is nog steeds niet verhoord. En dat geldt ook voor mij. Er zijn ook in mijn leven dingen die God nog niet verhoord heeft. Wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd. Wanneer het vertoeft uitblijft, verbijt het, verwacht het. Want komen zal het gewis. Zal het zeker. Maar mijn rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Door geloof leven. Zet dat gezicht maar op tafelen. Schrijf het maar uit voor jezelf. Het zal ooit gebeuren. Daar heb je dus kennelijk geloof voor nodig. Maar tegelijkertijd, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Dan Lucas 18, vers 1 tot 8, het geloof dat altijd bidt en de moed niet verliest. Het geloof dat altijd bidt, volhardt in het gebed en de moed niet verliest. Aan het eind van dat stukje zegt de Heer, zal ik het geloof vinden op aarde wanneer hij terugkomt. Zal ik dit geloof, dit soort geloof, dat altijd bidt en de moed niet verliest. Never ever give up. Verlies de moed niet. Nou, deze boodschap die komt ook bij mij aan. Heel duidelijk. Er zijn heel veel gebieden in mijn leven waar ik blijk geef van een tekort aan geloof. En waar in het verleden gebleken is dat ik te weinig geloof had. Een week of wat geleden was ik op weg naar een Bijbelavond waar ik dan moest spreken. En onderweg hadden we de ene file na de andere. En het duurde maar, en het duurde maar. En ik dacht, we komen te laat. En terwijl we zo reden, ja, dan begin je ook een beetje te mopperen, hè, op die mensen voor je. En kunnen ze nou niet een beetje doorrijden? En dan zie je verkeer van rechts of van links komen. En dan probeer je zo elke keer. Maar ja, het lukte niet. En toen ineens dacht ik aan dat onderwerp, leven door geloof. Toen dacht ik, ja, een beetje te gek eigenlijk, hè, om nu te bidden dat God die file voor mij oplost. Ja, als je heel nuchter bent, dat kan gewoon niet. Dat doet hij voor die anderen toch ook niet? Waarom voor mij dan wel? Nou, zo ga je redeneren, hè? Dan begint het redeneren. Nou, uiteindelijk hebben we het dan toch maar al rijdend, of eigenlijk stonden we stil gedaan, gebeden en gezegd, Heer, wilt u uw hand over deze file bewegen, dat die oplost? En tot mijn stomme verbazing, en ik durf nog niet te zeggen dat het door het gebed kwam, maar ineens ging de file rijden. En hebben we inderdaad door kunnen rijden. Nou, ja, want we zijn zo nuchter toch? Dat hoort er toch gewoon bij, files. Daar heeft iedereen last van. En toen ik die avond dan ook over dit thema sprak, en er vragen kwamen, aan het eind was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Toen kwam er iemand naar me toe en die zei van, ja, dat is toch logisch dat God dan verhoort? Als ik voor iets bid, dan gebeurt dat ook. Ik zeg, ja, dat is ook zo. Ik zeg, maar soms zit ik ook wel eens in een file, dat God me moet leren om geduld te hebben. Want ik ben een erg ongeduldig mannetje. En dan laat God me gewoon staan in die file. Zo van, ik zal je eens geduld leren. De vrucht van de geest, de zelfbeheersing. Blijf dan maar eens wachten. En er zijn altijd twee kanten aan een zaak, dat is zo. Maar in dit geval had ik dan toch de moed, de vrijmoedigheid zeggen we dan. Vrijmoedigheid, dat kun je vertalen met heilig lef. Heilig lef. De vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom, zittend in de auto en tegelijkertijd in het heiligdom. En bidden of God dan die file wil laten oplossen. Maar ja, geloof begint waar onze mogelijkheden zijn uitgeput. Dat is de volgende dia. En ja, dat was ook zo. Daar begint geloof wanneer onze mogelijkheden zijn uitgeput. Ja, en dan komt er een hele praktische vraag die ik dan toch in het midden wil leggen en aan u, aan jou wil stellen. Waar ontbreekt het jou aan geloof? Waar denk je nu aan? Waar denkt u nu aan?
Dat weet je pas wanneer je uitgedaagd wordt.
Uitgedaagd wordt.
Ja. Wanneer je door hele moeilijke situaties heen gaat, dan weet je pas of je gelooft of niet.
Mm-hmm. Maar je kunt ook misschien nu denken aan iets of aan iemand, aan een situatie in het gezin, in de gemeente, op je werk, waar het je ontbreekt aan geloof. Je zou graag zien dat die situatie verandert. Ik wil geen dingen noemen, daar mag u zelf over nadenken kort. Gewoon even in de stilte nadenken van, waar denk je op dit moment aan?
Terwijl het met dekker overgesproken werd de dekker.
Ja, dus daar breekt het u aan geloof.
Ja, dan,
dan mag u dat tegen de Heere God zeggen.
Ja, dat staat er maar.
Ja.
Als met mij dan eerlijk vraagt, geloof je dat? Nou, ik niet.
Nou, dan mag u dat bij God brengen. Maar misschien dat er nog anderen zijn, u hoeft mij niet hardop te antwoorden. Of jij hoeft mij niet hardop te antwoorden. Maar waar ontbreekt het aan geloof? Dat mag je bij God brengen. En dan een volgende vraag. Wat is jouw antwoord op wat we nu overdacht hebben? En dan heb ik twee personen uit het Oude Testament en 10 anderen. De twee uit het Oude Testament die ik eerst wil noemen zijn Caleb en Jozua. Caleb en Jozua, de geschiedenis staat in Numeri 13, vers 30 en 31. Met 10 anderen, en die mogen nu genoemd worden, staan voor het beloofde land. Ze hebben het beloofde land verspied. Ze hebben gekeken en ze hebben gezien hoe geweldig het is. 12 mannen. 10 waren er, hè? 10 verspieders. Ja. En ze hebben gekeken. Ze hebben de belofte gezien. En ze komen terug en doen verslag. 2 mannen zijn gelovig. En zeggen, wij zijn in staat met Gods hulp om die reuzen van dat land te verslaan. En de anderen zijn ongelovig. En de anderen beïnvloeden het hele volk. Waardoor heel het volk uiteindelijk 38 jaar langer in de woestijn moet doorbrengen. En die 2 hebben 38 jaar, totaal 40 jaar dus, 38 jaar lang hebben ze met dat volk moeten optrekken dat ongelovig was. En hebben toch gedurende die 38 jaar hun geloof niet verloren. Hebben de frisheid behouden. En uiteindelijk als ze dan in het beloofde land komen, dan zegt Caleb tot Jozua, mijn kracht is nog als toen. En ik vind dat zo'n geweldige uitdaging. Maar tegelijkertijd laat het ook zien wat ongeloof kan doen te midden van het volk van God. Ongeloof aangaande de belofte van God. Dat ongeloof het volk van God kan ketenen, kan gevangen nemen, waardoor het niet verder komt. Terwijl geloof het volk van God kan vrijmaken. En ik bedoel nu niet geloof in allerlei wonderen en tekenen. Vaak is dat geloof voor dit leven alleen. Maar als iemand geestelijk doof is en God maakt zijn geestelijke oren open voor de eeuwige dingen. En geestelijk blind is en God opent zijn ogen voor de eeuwigheid. Nou, dan zijn dat geweldige dingen die God kan doen. En ook geloof in hele praktische omstandigheden van het leven. Ja, en dan denk ik dat het best wel zinnig is. Ik heb dat voor mijzelf ook gedaan. Waar ontbreekt het mij aan geloof? Hoe graag zou ik zien dat de Heer Jezus, de Heere God, zich verwondert over mijn geloof, daar blij mee is en dat ik hem vreugde geef. Want zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Gewoon in de alledaagse dingen God vreugde te bereiden door het geloof dat je hebt. Nou, dan besluit ik met een paar woorden van een lied. Dat staat niet op de dia, maar waar ik vanochtend aan dacht. Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens weer moet ik uw kracht
verstaan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. En ik hoop dat u met mij en ik met u mee wilt gaan in die weg van geloof. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven.